Een hele goede middag, lieve naamgenoot. Is wel grappig, want dit keer zit Paula met Paula aan tafel. En ik vond het superleuk dat ik in dit mooie huisje mocht komen hier. Het is echt een heel fijn plekje midden in de natuur, lekker rustig. En dat is voor de podcast opnemen ook altijd wel lekker. En wat leuk is om te vertellen, vind ik, is dat los van dat we naamgenoten zijn en dat we veel overeenkomsten hebben, is dat ik het wel bijzonder vond hoe jij op mijn pad kwam en ik op jouw pad. Dat weet ik dan niet, dat kan jij me vertellen. Maar ik weet dat jij mij op een gegeven moment mailde, naar aanleiding van een nieuwsbrief die ik geschreven had. Van, jij reageerde wel vaker op dingetjes die ik dan schreef. En toen schreef je, want het lijkt me zo leuk om een keer met jou koffie te drinken. En als jij het ook leuk vindt, zullen we dat dan doen? Nou, en nou, op social media word je wel regelmatig, vooral op LinkedIn, worden er vaak van die koffiedates gevraagd. Van, hey, zullen we even koffie drinken? En meestal zeg ik nou, nee, nee, nee. Maar bij jou voelde ik een soort innerlijk ja, terwijl ik geen idee had wie je was of wat je deed. En toen zei ik, nou, leuk, gaan we doen. En toen kwam je naar Heemskerk en toen hebben we daar echt, nou, we hadden veel te kort tijd. Dus we hebben de hele tijd zitten kletsen en toen vertelde jij mij een deel van jouw verhaal. En ergens zijn we elkaar toen blijven zien en toen heb ik ooit tegen jou gezegd, mocht je je verhaal een keer willen delen, weet dan dat ik een podcast heb. En dat is alweer een tijd geleden. En toen belde je me.
Ja, toen belde ik.
En nu zit je hier en denk je,
en nu zit ik hier, ja. Nou, ik weet wel heel goed dat ik jou al een tijdje volgde en dat ik gewoon iedere keer geraakt werd. En ik voel dan inderdaad een ja. Toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon vragen. En dan zie ik wat het me brengt en het, nou ja, het bracht me een hele mooie ontmoeting. Ik ben heel blij dat ik je heb mogen ontmoeten. En ja, nu zit ik hier zomaar en ik wil inderdaad heel graag mijn verhaal delen met je. En dat doe ik graag met jou.
Ja, ik voel me ook wel, nou, vooral dankbaar. Dat is denk ik het juiste woord. Omdat het een mooi verhaal is, een bijzonder verhaal is. En ik denk dat dat ook het onderwerp meteen van de podcast is. In het licht, Paula de Lange dit keer, met jouw verhaal. Om andere mensen te inspireren en om nou ja, jouw waarheid kenbaar te maken. Want wie is Paula?
Ja, wie is Paula? Paula is in dit geval een jonge vrouw van 43. Die in de basis heel creatief is. En heel tevreden en geniet van de kleine dingen in het leven. Ik geniet van het turen over zee met een cappuccino in mijn handen. Ik geniet van een goed boek, van het wandelen. En ik merk gewoon dat die kleine dingen me steeds meer raken. Maar daarnaast ben ik ook een moeder van een zoon van 15. En dat is ook heel erg wie ik ben. Ik ben een solo-moeder en dat maakt me ook heel dankbaar dat ik hem heb en dat ik met hem het plezier in het leven mag beleven.
Ja, ik herken ook al die kleine genietmomenten. Ik heb dat geleerd, moet ik zeggen. Ik vond dat vroeger eigenlijk altijd maar iets waar je dan geen tijd voor had. En jouw leven, zoals jij het nu beschrijft, is dat heel rustig, maar dat is natuurlijk niet zo geweest. Want er is best wel wat aan vooraf gegaan voordat jij hebt kunnen leren genieten van deze momenten. Kun je ons eens meenemen in jouw vogelvluchtverhaal tot waar je nu bent gekomen?
Ja, ik ben eigenlijk ging het eerste alarmbelletje op mijn 17e af. Toen kreeg ik voor mezelf werd ik een meisje met een raar gevoel. Geen idee wat er gebeurde en ook niemand had er echt een antwoord op.
Wat voor raar gevoel was dat? Was het gewoon een soort, ik weet het niet, of pijn of in je lijf? Of...
Nee, het beste omschrijven is onheimlich. En dat was altijd onder in mijn buik en dat was een opstijgend gevoel. Wat me de adem ontnam, waardoor ik benauwd werd. En het was om me heen. En ik kon er op een gegeven moment ook naar verlangen. Als dat gevoel er was, dacht ik van, oh ja. Want dan was het daarna weer weg. Maar het heeft gewoon heel lang geen naam gehad. Totdat ik op mijn 23ste, toen ik op Bali was, een hele grote aanval kreeg. En ik heb op Bali in een lokaal ziekenhuisje de diagnose epilepsie gekregen.
En wat voor aanval moet ik me daarmee voorstellen? Wat gebeurt er dan? Ik ben daar niet mee bekend, behalve dan dat ik wel eens van die beelden zie dat mensen op de grond vallen.
Eigenlijk het klassieke beeld. Er zijn dat gekke gevoel, dat zijn zoals ik het noem kleine aanvallen. Maar dan ben je echt wel even weg en dan gebeurt er echt wel iets heel heftigs in je hersenen. Maar de aanval op Bali was gewoon de grote aanval zoals we die in de volksmond kennen. Waarbij je waarschijnlijk schudt, je tong stuk bijt, je wangen stuk bijt. Dus dat is eigenlijk een beetje het klassieke beeld zoals men epilepsie kent. En dat, dat was de start van een ander leven.
Ja. En was het zo dat jij toen je die eerste rare gevoeletjes kreeg, dat ze toen dat eigenlijk nog niet erkend hebben als epilepsie? Dus dat ze, dat je zegt, ik kreeg toen pas de diagnose, maar je bent daarvoor denk ik wel geweest van, hey, wat is dit?
Zeker, ik ben meerdere keren bij de huisarts geweest, maar je bent ook een jonge meid die eigenlijk van meisje vrouw werd met een hoop hormonen. Dus het is lang afgedaan als ontwikkeling, misschien psychisch, totdat ik een boek las, In Balans, Uit Balans, van twee jonge vrouwen ook. En toen dacht ik echt, hoe kan het dat niemand mijn verhaal de stempel epilepsie heeft gegeven, want ik kon het feilloos omschrijven. En toen dacht ik van ja, maar dit is het. En ik ben niet gek voor mijn gevoel, want alles wat ik voelde stond eigenlijk omschreven in ervaringsverhalen van al die vrouwen. Maar dat ging pas, dat balletje ging pas rollen op het moment dat ik die diagnose kreeg. Dat het er eigenlijk een soort van mocht zijn of dat het een labeltje had.
Ja. Want wat is epilepsie precies? Het zegt mij eigenlijk niks. Is het een soort kortsluiting? Is het een wat?
Dat is het exact. Ah. Het is kortsluiting in de hersenen eigenlijk. Ze zeggen ook wel eens, ik ben er even niet. Er is gewoon een vertraging, omdat er even geen goede informatie wordt doorgegeven. Dus ergens botst het. En dat kan door een klein littekentje zijn. Het kan bij wijze van spreken dat je een keer heel hard een klassieke val hebt gemaakt als kind in de douche op je achterhoofd, die de meeste moeders herkennen. Ja, en daardoor heb je kortsluiting en dan ben je er even niet. En de kleine aanvallen waren gewoon, en dan ging ik door met wat ik aan het doen was. Alleen ik was er niet. En daarna was ik heel moe. En de grote aanvallen, ja, die slaan dan door. En dan verspreidt het zich in een groter gebied van de hersenen, waardoor ook meer delen storing krijgen in je lichaam.
En toen was je dus in Bali, jij kreeg zo'n enorme aanval en dan lig je daar in een lokaal ziekenhuis. En dan?
Ja, en dan krijg je allemaal draadjes op je hoofd. En ik vind het tot op de dag van vandaag echt bewonderenswaardig dat ze met de beperkte middelen die ze daar hadden, zo goed de diagnose hebben kunnen stellen. Want er is eigenlijk niets aan veranderd in al die jaren. Het is alleen maar duidelijker geworden. Heb je een hoop angst. Angst bij mijn toenmalige man. Angst bij mezelf. En dan maak je de keuze, wat doen we? Blijven of gaan we terug? Volgens mij zijn we gebleven. En dan, dan staat je wereld op zijn kop, want je bent jong en je hebt dromen en verlangens. En ja, die ga je wel of niet achterna. Maar iedere keer viel ik er tussenuit. Iedere keer kreeg ik zo'n grote aanval en dan moest ik gewoon weer bijdenken.
Want is het niet te voorspellen wanneer je dat krijgt? Is het uit het niets?
Dat wisselt. Bij mij was het op een gegeven moment, toen ik steeds beter ging luisteren en ging schrijven wanneer en wat er gebeurde, wat ik voelde, ging ik een patroon herkennen. En bleek het in mijn geval aan mijn hormonen vast te zitten. Want het was op een gegeven moment voorspelbaar en dat was altijd rond de cyclus. Dus dan ga je ook gerichter op zoek naar een arts die daarin gespecialiseerd is. En dan ga je nog meer opschrijven. Wat voel ik? Wanneer? Wat doet het met me? Om ergens antwoorden te krijgen. Je wil het weten. Maar het heeft met zoveel te maken. Maar het zat wel bij mij echt in de week voor de cyclus starten en vaak in de week daarna.
Ja. En is het te behandelen met iets? Wat is de... Nou ja, we willen natuurlijk graag een oplossing als er iets is. Dat wilde zeker. Jij denk ik ook.
Ja, zeker. Want je wil het gewone leven terug voor wat gewoon is.
Want wat deed jij in de tijd dat jij 23 was en die aanval kreeg? Hoe zag jouw leven er toen uit?
Ik was stylist. Ik was modestylist bij de tijdschriften, in de media. Bij de grote bladen die we allemaal kennen. Flair, Libelle, Margriet, de maandbladen. En dat was mijn droom. Ik leefde mijn droom, wat ik als klein meisje had. Maar als je een epileptische aanval krijgt en wordt epilepsie geconstateerd, mag je niet meer auto rijden. En dat is niet heel handig als je stylist bent. Als je stylist bent. Dus dat...
Want je weet nooit wanneer er dus, nou, behalve dat jij dat dan bijhield, hè, maar je weet nooit zeker wanneer er een nieuwe aanval komt.
Nee. En het is te behandelen met medicijnen. Ik ben ook best wel een tijdje aanvalsvrij geweest. Maar op een gegeven moment is het weer verergerd. En toen ging het op een gegeven moment weer dusdanig mis. Ik voelde dat het niet goed ging. Want ik kreeg die kleine aanvallen weer. En uiteindelijk ging het weer dusdanig mis nadat ik toch best lang vrij was geweest. Een carrière had op kunnen bouwen. Mijn droom op dat vlak had waar kunnen maken. Kreeg ik een hele grote aanval in bad. En gelukkig...
Lijkt gevaarlijk.
Ja, was heel gevaarlijk. Maar ik heb een hele dappere zoon van toen 5 jaar. En die was zo verstandig en nog zo krachtig om zijn vader te roepen.
Ik vind me dan zo'n voorstelling te maken van hoe dat dan is. Want jij beschrijft, je was 23, maar je bent dus ook moeder geworden.
Ja.
Terwijl je wel wist dat je al epilepsie, een diagnose epilepsie had. Heb je daar toen ook over nagedacht bewust? Van kan dit wel? Want heeft dat effect op...
Zeker. Ik heb heel bewust nagedacht. Want ik vind moederschap een wonder. En ik vind het ook echt een cadeau. Maar ik heb wel heel bewust nagedacht, welke keuze maak ik? En is het verstandig om die keuze te maken? En ik heb alles uitgezocht voor zover je antwoorden kunt krijgen, om in ieder geval het tot een minimum te beperken in type medicijnen, om oprecht die keuze ook echt te kunnen maken. Dat je kan zeggen, nou, ik heb het verstandig gedaan en... We zeggen ja of nee. En uiteindelijk had ik er vertrouwen in. En heb ik met een kleine aanpassing de stap gewaagd. En heb ik goud in mijn handen gekregen.
Ben je toen bang geweest tijdens de zwangerschap? Dat je bijvoorbeeld aanvallen zou krijgen? Dat er iets met jou zou gebeuren?
Nee, ik ben bang geweest voor de consequenties van de medicatie op het ongeboren kind. Dat is mijn grootste angst geweest. Echt bang om een aanval te krijgen, denk ik toch niet. Want ik was al best wel een tijd rustig. Maar anti-epileptica zijn heftige medicijnen. En ik had het wel zo gedaan dat ik de minste risico's droeg. Maar ik maakte wel een keuze met risico's.
Ja, hij is wel geboren en hij heeft je dus feitelijk gezien gered.
Zeker.
Toen in dat bad.
Ja. En hij is gezond geboren. En dat maakt me op de dag van vandaag dankbaar.
Ja, dat snap ik wel. Hey, en dan nou, je zegt, hè, mijn rijbewijs wordt afgenomen. Ik mocht niet meer rijden. Dus dat beroep van styliste, dat werd lastig voor je.
Ja.
Wat ben je toen gaan doen?
Eerst heel hard mijn best om het met het openbaar vervoer te doen. Was toen nog in een iets luxere tijd dat we nog wel eens koeriers lieten rijden. Dus dan verzamelde ik alles op één plek. Dus ben ik steeds harder mijn best gaan doen om toch te kunnen blijven doen waar ik blij van werd op dat moment. En je moet een jaar dan aanvalsvrij zijn, dan krijg je hem terug. Maar na die grote aanval in bad moest ik hem opnieuw inleveren. En ja, toen had ik inmiddels een plek als manager op de redactie. Dus dan mocht ik het aansturen. En ook toen heb ik nog heel lang, heel hard mijn best gedaan om mogelijkheden te vinden met de trein. Maar de trein is ook geen veilige plek. Op het perron staan is gewoon een hele onaangename plek als je niet op je lichaam kan vertrouwen. Dus dan tikte ik iemand aan van, joh, mag ik bij jou staan? Want, en had ik een tekst op mijn telefoonhoesje, dat als mensen me zouden vinden, dat ze wisten wat ze konden doen. En op een gegeven moment meldde ik me bij de conducteur. En zo neem je allemaal zijpaadjes en ben je heel hard aan het werk om gewoon eigenlijk, ja, er iets moois van te kunnen maken met wat me gegeven werd.
Ja, en lukte dat voor je gevoel?
In het begin wel, want ik ben heel dankbaar. Er is iemand die heeft me best heel lang opgehaald, 's morgens en 's avonds. En dat vind ik een behoorlijke impact. Want een uur heen en een uur terug in een auto. Ik vind dat echt wel bewonderenswaardig ook, dat iemand dat voor je over heeft. Alleen, ik heb op een gegeven moment moeten toegeven dat ik moest luisteren naar de signalen van mijn lichaam.
Want wat merkte je op?
Ik was moe. Ik liep op mijn tenen. De druk op de redacties is hoog. Dus ik moest altijd toch maar weer presteren. En dat wilde ik dan ook graag. Dus er zat heel veel angst. Totdat ik op een gegeven moment eigenlijk niks anders meer kon dan huilen. En toen ben ik met een burn-out van de werkvloer gegaan.
Maar zoals je het beschrijft, is het ook wel, hè, dus je krijgt al zo'n heftige aanval in een vreemd vakantieland. Dat zou voor heel veel mensen al traumatisch genoeg zijn dat je daar zoiets beleeft. En jij beschrijft het eigenlijk zoals je dat nu dan even terugblikt van, nou ja, ik ging eigenlijk, ja, nou ja, ik verloor dan wel mijn rijbewijs, maar dan ging ik het wel op een andere manier doen. En ik bleef gewoon toch maar werken. En ja, ik heb toch voor een kind gekozen. Dus dat klinkt voor mij als buitenstaander echt als, er is iets super ingrijpends gebeurd, maar we gaan gewoon door met het leven. En ik zoek wel een andere manier om toch dat leven wat ik dan daarvoor had, gewoon maar vol te blijven houden. Terwijl er echt wel iets wezenlijks aanwezig is in je lijf, waar je gewoon niet meer op kunt vertrouwen. En die herken ik natuurlijk op een ander vlak. Maar als ik het zeg, dan gaat mijn hele hart pijn doen. Ik weet niet of dat van jou of van mij is.
Nou, het is heel dubbel. Want er was ook opluchting. Want ik wist wat dat rare gevoel eindelijk was.
Ja.
En ik voelde ook opluchting, ondanks dat mijn rijbewijs me heel dierbaar was. Want mijn rijbewijs, je rijbewijs is vrijheid.
Ja.
Wist ik er wel eindelijk wat er nou aan de hand was.
Ja.
Dus die opluchting heb ik ook gevoeld. En ja, ik hou gewoon van het leven uiteindelijk. Dus mijn glas is in dat opzicht wel altijd half vol.
Ja.
En toen dacht ik, oké, niet zo, nou dan zo.
Altijd op zoek naar mogelijkheden dus.
Altijd op zoek naar mogelijkheden. Nu terugkijken, denk ik wel ook regelmatig ten koste van mezelf.
Ja, want je kwam thuis te zitten met een burn-out. En was dat dus eigenlijk nog een burn-out, was dus nog een diagnose naast de epilepsie die je al had?
Ja, en die kreeg ik. En toen had ik er echt volle vertrouwen in. Dat ik dacht van oké, dit is een burn-out. Ik heb heel hard gewerkt, want ik had een pittige baan. En toen ging ik van de vloer met het vertrouwen dat als die burn-out voorbij was, dat dan alles over zou zijn.
In welk opzicht?
Dat de aanvallen weg zouden zijn. Dus ik dacht echt, oké, dit is nu een signaal. Als ik nu ga luisteren en ga uitrusten, en dan is straks alles voorbij.
En was dat ook zo?
Nee.
Want wat gebeurde er toen?
Het ging niet over. Ik kwam wel bij van de burn-out. Dat heeft me absoluut goed gedaan, de rust. Maar mijn aanvallen gingen niet weg. Maar mijn aanvallen vermeerderden.
Dat was niet wat je verwacht had.
Nee, en ook niet waar ik op gehoopt had. En toen was ik voor mijn gevoel echt de controle kwijt. Dus toen heb ik nog best lang gevochten. Want ik dacht, nou weet je, een jaar mijn rijbewijs niet. En dat werd 2 jaar. En iedere keer zocht ik naar mogelijkheden. En die zijn er ook gekomen. Want ik ben gewoon heel creatief. En ik had een creatieve job. Maar er kwam allemaal inspiratie binnen in een boekje. Alleen ik kon er niks meer mee. Dus als ik jou heb ontmoet, heb ik ook mijn huidige baas ontmoet. Door net zo'n mailtje. Want ik kreeg iets cadeau en dat was zo mooi. En uiteindelijk ben ik via die weg weer bij een stichting terechtgekomen. Sodizijn. En daar vond ik mijn weg weer. Ik kon mijn creativiteit dicht bij huis. Dus vond ik mijn weg weer met de epilepsie daarin.
Ja, want ben je uiteindelijk helemaal gestopt met het werk?
Ja, ik ben 2 jaar ziek geweest. En toen ging ik het traject in dat je contract ontbonden wordt. En toen ben ik afgekeurd door het UWV. En dat was lastig, want toen moest ik echt wel mijn meisjesdroom, mijn kinderdroom, moest ik loslaten. Ja. Nu kan ik voelen dat ik hem ook heb gehad. En dat maakt me heel dankbaar. Maar toen was het pijnlijk, omdat ik echt voelde dat ik los moest laten.
Ja. En hoe reageerde jouw omgeving hierop?
Lastig. Want je epilepsie, je ziet het niet.
Behalve als je een aanval krijgt natuurlijk.
Ja, maar die had ik weinig in het openbaar. Dus men ziet eigenlijk alleen de dingen die je nog wel kunt. Dus dat is lastig voor een ander om te begrijpen wat er nou eigenlijk gebeurt. En soms is ook, een auto is even lastig dat je die niet hebt, maar dat is materieel. Want als je dat zelf nooit ervaren hebt, weet je ook niet dat dat veel meer is dan materieel. Maar dat heb ik eigenlijk niemand kwalijk genomen, want als je niet weet wat het is, dan heb je geen idee eigenlijk.
Nee.
Want de mensen die een aanval hebben gezien, die waren ook een soort van gereset. Dat ze dachten, oh maar wacht even.
Ja, het is niet niks.
Dit is het. En die voelde dan dat je inderdaad niet op je lijf kunt vertrouwen. Dat je in je vingers knipt en dat je gewoon weg bent.
Ja. Hoe was dat voor jou als moeder zijnde met een klein kind? Had je dan altijd iemand bij je, omdat je nooit wist wanneer het kon gebeuren? Of hoe heb je dat gedaan? Want, want hoe oud was jouw zoon toen jij afgekeurd werd?
Nou, dan vraag je me wat, moet ik even hard nadenken. 7.
Ja, dus toen kwam je thuis.
Ja, maar ik kom wel uit een plaats waar het redelijk klein is. Dus ik kon eigenlijk alles met lopen doen. Mijn toenmalige man, zijn vader, die werkte vanuit huis. Dus die was er veel. Dus ja, ook daarin heb ik me weg gezocht. Maar ik liep bijvoorbeeld niet met een kind op mijn arm een trap op of af.
Oh ja.
Ik liep niet met een kinderwagen langs water.
Het is echt van die dingen waar je nooit over na zou denken als je dat dus nog nooit gehad hebt.
Nee. En ik ging niet bijvoorbeeld samen douchen. Dat zijn allemaal hele kleine dingen die voor heel veel mensen vanzelfsprekend zijn. Maar ik vond daar een andere weg in.
Ja. En wat is de manier waarop jij het meest hebt opgelost? Is dat je altijd iemand erbij had? Of dat jouw toenmalige man heel veel deed? Dat stuk?
Nou, mijn moeder heeft ook wel delen opgevangen. Die is er echt wel veel geweest. Moeders van school, weet je, als ze het dan niet vertrouwen dat ze toch even mee naar huis liepen. En ik heb het altijd heel openlijk gedeeld met mensen. Dat ik epilepsie had. En dat het niet alleen de burn-out was. En ik heb altijd verteld wat het met je doet. Dus ik bereidde mensen voor hoe het eruit kon zien. En ik zou niet eens echt weten hoe ik dat nou precies heb gedaan. Ik beperkte de risico's.
Ja.
Dat is denk ik hetgeen hoe ik mijn weg heb gevonden.
En je leert denk ik ook mee leven, omdat je niet beter weet ook. Hè? Dat het gewoon nodig is om op bepaalde zaken te letten en op bepaalde dingen op een andere manier te doen.
Ja, en dan kom je op het punt. Het heeft best lang geduurd, maar toen ik eenmaal op de plek van aanvaarden kwam, toen werd het leven gewoon weer leuk. Alleen anders. Dus ik heb best wel een aantal jaren gestruggeld en gevochten, omdat ik het natuurlijk ook niet wilde. Want ik had een heel ander plan voor mezelf. Maar op een gegeven moment kom je op die plek van overgave. En dan is het wat het is. En dat betekent niet, want ik heb accepteren veranderd in aanvaarden. Want accepteren voelde altijd alsof ik het een soort van goedkeurde. En bij, als ik zeg aanvaarden, dan mag het nog steeds tegelijkertijd ook echt heel stom en kort door de bocht kloten zijn.
Ja.
Maar we maken er wel wat van.
Ja. Maar het wonderbaarlijke aan jouw verhaal is natuurlijk dat jij, nou ja, jij kwam, je werd afgekeurd, dus je had die burn-out, je werd afgekeurd, je vond ander werk waar je weer heel veel van jouw creativiteit in kwijt kon. En op een gegeven moment is er een moment gekomen dat jij weer helemaal aanvalsvrij bent, nu al heel lang.
Ja, dat klopt.
Een klein wonder.
Ja, ik vind het een enorm wonder. Ja. Ik vind het ook een heel mooi cadeau.
Want hoe lang is dat nu zo?
Vanaf september 2019. Dus ruim 3 jaar.
Zonder aanvallen.
Ja.
En is het dan zo dat je je diagnose weer kwijtraakt?
Nee.
Maar je hebt wel je rijbewijs weer terug.
Ik kreeg na 10 jaar kreeg ik een groen vinkje op mijn rijbewijs.
Ik weet namelijk nog dat toen wij afspraken voor de eerste keer, dat een van de eerste keren was dat je weer zo'n langer stuk gereden had. Kan je dat nog herinneren?
Ja, zeker.
Ja. En toen kwam je echt helemaal oververhit aan. Zo van, oh, maar ik moest weer rijden. En
en het was spannend en het was druk op de weg. En er is dusdanig iets veranderd, want ik heb echt alles geprobeerd om aanvalsvrij te worden. Op het hormonale vlak. Maar dat autorijden, het speelde ook mee dat ik me heb laten opereren in mijn hersenen. Dat was een enorme stap. Maar daardoor is er wel dusdanig iets veranderd in hoe ik prikkels ervaar. Dus autorijden is gewoon best wel druk voor mij. Dus vaak plan ik het dan zo dat ik daarna even rust heb of. En dat is ook oké, want daar kan ik het omheen plannen. Maar ik heb vertrouwen gekocht via autorijlessen. En toen dacht ik van ja, ik ga het doen. En ik merk nu ook als ik in de auto stap, dat ik die angst niet meer voel. Van wat nou als. Maar ik ben een epilepsiepatiënt. En ik ben al langer in het verleden aanvalsvrij geweest. En je weet het niet.
Is dit tot nu toe de langste periode dat je aanvalsvrij bent geweest, tot nu toe?
Nee, ik ben in het verleden op medicatie nog een keer langer vrij geweest. Dat ik jonger was. En toen is het weer verergerd.
Ja.
Dus ja. Nu ben ik zomaar aanvalsvrij. Wie had dat gedacht? Want toen ik geopereerd werd, dat was mijn laatste hoop met lang onderzoek, internationaal en nationaal. En ik had 70% kans om mijn situatie te verbeteren of te herstellen, met of zonder medicijnen. Maar ik hoorde bij de 30%. Dus na een week kwam ik thuis en toen zat ik eigenlijk met een paar dagen weer in de aanvallen. En die deed zeer.
Dat snap ik.
Die deed heel zeer, want dat was eigenlijk mijn laatste hoop. En toch, naast dat heel erg zeer doen, voelde ik ook, maar hij deed dit. Want ik vond het eng, ik vond het spannend, want ze gaan in gebieden waar je grote risico's loopt. En ik dacht echt, ja, weet je, I did it.
Ja.
Als ik ooit 75 ben, dan zal ik nooit zeggen van, ja, zou dat dan de oplossing geweest zijn?
Ja.
I did it. En ik weet nu, dat is de oplossing niet geweest.
Nee. En toch kwam er een verbetering.
Ja, toch kwam er een verbetering. Want ik heb de keus gemaakt om bij Tom zijn vader weg te gaan. En niet wetende dat blijkbaar rust ging brengen.
Want jullie waren al heel lang samen, hè?
Ik was 23 jaar samen.
Ja.
Ja. En vanaf dat moment is er heel veel in mijn leven veranderd. En heb ik ook heel veel weer mooie dingen op mijn pad gekregen. En is alles wat ik kwijt ben geraakt, voelt ook niet meer als dat ik het kwijt ben geraakt. Maar ik ervaar het inmiddels dat het me allemaal iets is komen brengen om uit te komen op de plek waar ik nu sta.
En in hoeverre denk je dat die beslissing iets positiefs in jouw lichaam in ieder geval teweeg heeft gebracht? Meer rust sowieso.
Ja, absoluut. Ik kan het. Het zit zo aan elkaar gekoppeld dat ik vanaf dat moment dat ik die keuze heb gemaakt, nooit meer een aanval heb gehad. Dus in hoeverre, ja, eigenlijk kan ik het niet meer ontkennen voor mezelf. En dat ook dat is inmiddels oké. Okay. Ik kan met dankbaarheid omkijken naar die jaren, maar het is voor mij blijkbaar niet kloppend geweest. En ik denk dat al die signalen die ik onderweg gehad heb, waar ik nog niet wilde luisteren omdat ik nog te graag iets anders wilde, was de aanval in bad, de handrem van mijn lichaam.
Maar toch heb je vanaf dat punt nog heel lang zijn jullie bij elkaar geweest. Dus is het dan ook zo dat je gedurende de tijd dat je dan wel nog bij elkaar bent en dat je eigenlijk ergens een nee al voelt, misschien al meerdere malen, dat je dan ook het aantal aanvallen toe ziet nemen?
Ik denk het wel. Ik denk nu terugkijkend dat ik te vaak mijn eigen verlangens en mijn eigen grenzen niet aan mijn verlangens geen gehoor heb gegeven. En dat ik niet goed kon aangeven wat mijn grenzen waren. Dus dan zeg je toch heel vaak ja, daar waar je eigenlijk een nee voelt. En nu ik weer in verbinding sta met dat voelen en ik ook weer echt kan voelen, want dat merk ik heel erg aan mijn lijf. De sensatie die ik in mijn lijf voel, voel ik ook heel duidelijk of het een ja of een nee is. En dat kan ik inmiddels ook zeggen. Ik heb te vaak ergens ja gezegd tegen situaties, dingen. En dat kan van alles zijn waar ik nee had willen zeggen, als ik echt heel eerlijk naar mezelf zou zijn.
Ja. En heb je dat ooit met iemand zo kunnen delen? Op deze manier dat je... Want hè, ja, je zegt, kijk... Ik ben gescheiden, even heel zwart-wit. Ik ben gescheiden en ik ben aanvalsvrij. Ik voel vanaf het moment dat ik gescheiden ben, voel ik mijn lichaam beter. Kan ik beter voelen? Voel ik nu wat er gebeurd is? Als je dat even heel zwart-wit, even los van jou natuurlijk neer zou zetten, dan is dat nogal een uitspraak. Hè?
Ja, zeker. En, maar ik ben... Na mijn scheiding redelijk snel in contact gekomen met een coach, een holistisch arts, dokter Juriaan. En iets in me zei toen ook, Maar ik vond het onwijs spannend en ik wist zeker niet wat het me ging brengen. Maar ik wist één ding, dat op de plek waar ik toen stond, dat ik daar niet meer wilde zijn. Want het was daar donker, het was daar eenzaam. En toen ben ik 3 dagen intern in retraite gegaan en dat is het keerpunt geweest. Van anders naar mijn eigen leven kijken. Een nieuw perspectief, verschillende perspectieven op de wereld. En ja, tot op de dag van vandaag is dat een hele mooie reis. En ik denk dat ik nu misschien wel weer eigenlijk steeds meer mezelf aan het worden ben.
Ja.
Wie ik bedoeld ben.
Zou het zo kunnen zijn dat wanneer mensen... Nou, ik zeg altijd, ik wil niet helemaal alles veralgemeniseren, want ieders pad is anders. Daar hadden we het net ook al over. Maar wanneer mensen zichzelf niet kunnen zijn, wat ik denk dat bij heel veel gevallen zo is, dat mensen niet zichzelf volledig durven zijn, zichzelf volledig durven laten zien met alle kanten die ze hebben, dat je dan dus ziek wordt, op wat voor manier dan ook. Of klachten krijgt.
Ja, zeker. Want... dat begint eigenlijk al bij een type studie die je kiest. Dat is er ook eentje. Als je wiskunde studeert, dan is het gewoon goed of fout. Maar als je een creatieve studie doet, dat ligt zo dicht bij wie je bent en bij je hart. Dat 4 jaar lang je best doen is om te mogen blijven. En... dat is eigenlijk in zo'n tijdschriftenvak, is dat ook zo. En ik denk dat je dan ook misschien wel een beetje verliest in of je echt mag zijn wie je bent. Of dat je voldoet aan het plaatje wat er van je verwacht wordt, omdat je dan mee mag in de lichting en in de erkenning en in het goed bevonden worden. En ja.
Herken jij dat ook bij jezelf, als je dan nu terugkijkt, dat je dat graag wilde? Ik denk uiteindelijk dat iedereen dat wil, natuurlijk op een bepaalde manier. Maar vooral door erkend worden, gezien worden, meegaan in dat plaatje.
Ja, erkend worden en gezien worden. Ik denk inderdaad dat we dat allemaal willen. En meegaan in dat plaatje. Zo voel ik het niet, want... ik hield echt van wat ik deed. En doordat ik een modestylist was, kon ik ook met mijn ogen dicht aan misschien het plaatje voldoen. Dus daar lag niet, zeg maar, de energielek. Maar je moest wel voldoen. En je werd iedere keer een soort van gekeurd op wat je levert, iedere week. Dus ja, dat is hard werken om te voldoen.
Ja,
want het is gewoon goed of fout. En altijd op basis van iets subjectiefs. Dus dan ja, doe je best. Ik denk dat je dan steeds harder je best gaat doen om daaraan te voldoen. En dat geldt voor een liefdesvlak misschien wel net zo. Als je daarin niet helemaal jezelf kan zijn, omdat je op dat moment misschien wel niet weet wie je eigenlijk bent, dan voelt het als liefde. En dat maakt me ook dat ik met dankbaarheid om kan kijken. Want wat ik al zei, ik heb goud in mijn handen gekregen en die had ik voor geen goud willen missen. En op dat moment doe je ja, wat op dat moment goed voelt.
Ja.
En dat voelde als liefde. En ja, nu terugkijkend zou ik misschien dingen anders gedaan hebben, maar met de waarheid van toen.
Dat is met ieder mens zo,
was het oké.
Ja, ja. En hoe gaat het nu met je?
Ja, goed. Heel goed. Uitdagend.
Want waar heb je nu nog rekening mee te houden? Want je bent natuurlijk wel een wat langere periode nu aanvalsvrij. Je bent in principe afgekeurd, maar doet wel het werk nu bij de stichting.
Ja.
Je hebt een zoon waar je voor zorgt.
Klopt.
En je gaat op vakantie.
En ik ga op vakantie. Ja, ik ga een paar dagen weg. Waar ik rekening mee heb te houden is dat ik op de eerste plaats gewoon heel goed voor mezelf zorg. Dat als ik dingen wil, zoals een paar dagen weg, dat ik energie opbouw. Dat ik er een paar dagen weg kan en dat ik daarna een paar dagen heb om bij te komen.
En hoe bouw jij energie op?
Door overdag te slapen, op tijd naar bed te gaan en rust in te bouwen. Weinig afspraken, tot misschien dan geen afspraken, omdat er iets leuks aankomt waar ik naar verlang en wat ik heel graag wil. Dus het is gewoon rekening houden met. En ik heb gemerkt dat ik slecht tegen ruis omheen. Dus als er collega's bij wijze van spreken zitten en er staat een muziekje aan, ik hoor alles. Want wat bij een ieder ander een vergiet is, waar druppelsgewijze informatie doorkomt, is het bij mij altijd een emmer, omdat ik geen filter meer in mijn hoofd heb door de operatie. Dus ik heb het geprobeerd, omdat ik ergens vond dat ik dat moest kunnen. Maar ik werk nu vanuit huis, in stilte. En dat is de basis, dat het nu zo goed met me gaat. Omdat ik op tijd naar bed ga, omdat ik rekening hou met dingen wat ik kan. En dat is echt oké voor me. Dan kan ik gewoon ook weer genieten. Alleen op een andere manier dan dat ik misschien in mijn vroegere jaren gedacht had.
Ja. En jouw zoon, hoe gaat die ermee om?
Ja, die heeft het natuurlijk van kleins af aan meegekregen. Die aanval in bad was zijn eerste aanraking met. En die ziet zijn moeder ook keuzes maken. En die weet dat als ik een half uur op de bank ga slapen, dat we dan daarna weer meer quality time hebben. Dus die weet dat. En die weet soms ook dat mijn skills niet in mijn geheugen zitten. Dus we hebben daar systemen voor. En soms denkt hij, ach ja, weet je, dat is mam. En dat vindt hij dan ook niet erg.
Ja.
Dus als je daar heel open en eerlijk over bent en ook gewoon eerlijk zegt dat het je te veel is, dan is dat goed. En ik heb wel voor gezorgd op het moment dat ik wegging bij zijn vader, wilde ik niet dat hij de zorg voor mij ging dragen. Dus ik heb wel als eerste een alarm voor de nacht, want ik had ze alleen nog in de nacht. Zodat als ik een aanval zou krijgen, dat ergens anders de telefoon zou gaan. En dat er dus altijd iemand kwam kijken. Want ik wilde niet dat hij een zorgrol over zou nemen. Maar ik wilde gewoon dat hij kind kon zijn. En ja, ik heb het woord puber inmiddels veranderd in tiener. Want het is echt een onwijs, onwijs lekker jong. Maar weet je, het is gewoon een tiener.
Mm-hmm.
En met soms ook gevoelens en vragen. Maar ik denk dat dat voor ieder kind geldt. Ik denk niet dat dat afhankelijk is van een ouder die chronisch ziek is.
Nee.
Of niet. Ik denk dat ieder kind wel eens angst voelt. Wat als mijn vader of mijn moeder er niet meer is.
Ja, en ergens maakt het ook wel weer een soort nederigheid voor het leven. Want het kan natuurlijk, het kan altijd gebeuren natuurlijk. Hè? Ja. En durf je het nu te dromen over een toekomst? Of doe je dat niet? Leef je in het moment?
Ik leef in het moment. Ik probeer wel eens te dromen, maar dan denk ik van, goh, ik ben eigenlijk heel tevreden. En iedere keer komen er weer nieuwe verrassingen voorbij. En mijn gevoel zegt dat het komt omdat ik zo tevreden ben met wat ik heb in de basis. Dat ik heel tevreden ben met wie ik zelf ben en de rust om me heen. Dat ik ook niet meer zo verlang naar die dromen. Want ik laat me eigenlijk verrassen, maar ik ben wel nieuwsgierig wat het leven me gaat brengen.
Ja.
Maar ja, dromen, ik vraag het me wel eens af. Want ik denk van, nou goh, wat zal ik? Maar dan denk ik, ja, geen idee.
Van dag tot dag. Ja, maar dan blijft het ook altijd open. Hè? En juist, ik zeg wel eens van, ja, je kunt wel dromen, maar eigenlijk zet je het daarmee ook al vast. Want dan sluit je al dat andere, wat er misschien ook zou kunnen komen, sluit je daarmee toch buiten.
Ja, en ik denk dat dat geen dromen zijn, maar wel doelen. Want ik daag mezelf wel uit om iedere keer uit mijn comfortzone te stappen. Want je zegt net heel snel, je gaat op vakantie. Maar ik ga inderdaad een paar dagen naar Parijs met mijn zoon. En iets in mij vindt dat gewoon onwijs spannend.
Maar dat zei ik net ook al tegen jou, want ik zou dat... Wij gaan in de zomervakantie, is mijn man ook weg. Dan ben ik dus alleen met de meiden. En ik vind het echt heel erg spannend om alleen met ze weg te gaan. Alleen om te rijden. Omdat ik dan snel vermoeid raak. Omdat je niet weet, soms in één keer dat je overvallen wordt door moeheid of door prikkels. Of dat soort dingen. En dan denk ik, en jij gaat gewoon... Je gaat gewoon naar Parijs. Toen ik daar was, werd ik helemaal gek.
Ja, nou, ik vind het ook heel spannend. Maar ja, hij stond op mijn lijstje met doelen voor dit jaar. Want de zomervakantie had ik dan nog iets meer gepland. En dat was ook heel spannend. Iedere keer, want ja, daar ga je dan als solo-ouder. En inderdaad, als je dan die beperkingen tussen aanhalingstekens hebt, of in ieder geval de dingen waar we rekening mee houden, ja, dan is het soms best dat je denkt van ja, zal het wel of niet gaan, maar ik weet het niet. En ik ga niet rijden, ik heb wel bewust voor de trein gekozen. En dan zoek ik mijn rust door het heel goed voor te bereiden. Door dat echt stap voor stap neer te leggen en... als ik op zomervakantie ga, dan kan ik ook rustig al 14 dagen bezig zijn met spulletjes neerleggen. Maar dat geeft me rust.
Ja, gewoon stap voor stap.
Geeft me rust, geeft me overzicht. En dat is de reden, doordat ik op die manier de keuzes maak en in het leven sta. Ik denk dat dat de reden is dat ik al die andere dingen ook kan. En dat het dus zo goed met me gaat.
Ja, prachtig. Ja, ik vind het altijd wel heel mooi om te zien hoe... En er zijn heel veel verhalen van mensen die natuurlijk, hè, door wat ze meemaken een andere wending op... Ja, of een andere wending krijgen, een andere richting opgaan, daar hun balans in moeten vinden. Maar ik vind het altijd mooi om te zien wanneer iemand de rust daarin heeft gevonden. Maar ik herinner me dat ik jou voor de eerste keer zag. En dat is inmiddels alweer een tijd geleden, denk ik. En als ik je dan nu zie, dan zie ik daar weer... Nog meer rust in je gezicht, in je uitstraling, in hoe je praat. Dus het is wel mooi om te zien dat dat zich voortzet. Voel je dat ook zo?
Ja, en wat jij zegt krijg ik vaker terug. Dat, dat men dat voelt. En zo voelt het ook. Het is steeds rustiger geworden. Want het was natuurlijk onwijs uitdagend om... 3 dagen in retret te gaan, want dan moet je ook bereid zijn om echt alles aan te kijken. En dan is het niet alleen maar dat stukje waar je voor komt in eerste instantie, want er is veel, veel meer. En stapje voor stapje, door me iedere keer open te stellen, ja, ervaar ik rust.
Is dat ook wat jou geholpen heeft in je proces? Om gewoon de weg naar binnen te nemen, naar jezelf te kijken, wat is er gebeurd, wat heeft me gevormd?
Zeker. En ook heel erg wat jij zei, dat je gaat voelen dat ik gewoon mezelf mag zijn. En de ene dag is dat met een lach, maar de volgende dag kan je me tegenkomen en dan kan je denken, hè, maar dat is ook wie ik ben. Ik zeg wel eens, ja, het is gewoon het hele pakketje. En... Ja, en dan als mensen vragen hoe is het met je, ja, in de basis heel goed. Maar ik heb betere dagen gekend. Dan ben ik echt heel eerlijk in als het niet gaat. Want ik noem het eigenlijk deinen op zee. Ik lig graag op een surfplank, want sinds ik weer mag autorijden, mag ik ook weer surfen. Dus van de zomer ben ik nu 3 jaar wezen surfen met mijn zoon. Ik moet nog wel even oefenen. Maar het is wel als deinen op zee. Weet je, je hebt een vlakke zee, je hebt een kabbelende zee, je hebt hoge golven, dat je buigt voor de natuur. Soms stormt het, maar meestal zie je over zee de storm wel aankomen. zo voelt het eigenlijk ook een beetje zoals mijn leven op dit moment is. En als je dan gewoon een beetje kan deinen op die plank. En ik denk dat dat de rust brengt. Dat ik dat kan. Dat ik gewoon echt inmiddels alles wel kan, ja, kan laten zijn. En mijn coach zegt ook vaak dat hij de donkere kanten van het leven is gaan omarmen. En die herken ik wel. Ik ben echt heel comfortabel geworden aan de donkere kant van het leven. Omdat het me gewoon iets heel moois gebracht heeft.
Ja, mooi. Is dat ook wat je als tip mee zou geven als afsluiting aan de mensen die luisteren?
Ja, en voor mijn gevoel heb ik ook heel erg een sprongetje gemaakt van angst naar vertrouwen. Ik heb gewoon heel veel keuzes in mijn leven gemaakt. Omdat ik bang was dat ik dingen kwijt zou raken die me lief waren. Of dat nou een auto of werk of vrienden, een kerngezin, noem het maar op. Je kan het op alle vlakken. En inmiddels, als het goed voelt, dan ga ik gewoon vanuit vertrouwen dat ik het wel, dat ik het aan kan. En tot nu toe heeft me dat heel veel moois gebracht. Dus ik denk echt dat dat, wees niet bang voor de donkere kant. En probeer sowieso de angst misschien wel er te laten zijn. Maar wees er niet bang voor.
Just do it anyway.
Ja, just feel the fear and just do it anyway. Dat is het boek wat ik lees, maar dat is het echt. Feel the fear and just do it. Ja. Want het mag spannend zijn. Ik vind dit ook heel spannend. Maar het mag.
Ja. Ja, maar, en ik denk dat dat ook een hele mooie afsluiting is. Hè? En wat jij zegt. Dingen niet doen op basis van angst. Ja, dat houdt zoveel tegen. Dat zorgt er ook voor dat zoveel stappen niet gezet worden. En wat heeft jou als laatste nog eventjes geholpen om dan... Oké, je voelt echt die angst, je voelt het door je lichaam gaan, je voelt het gieren. En wat zorgt er dan voor dat je toch die ene stap zet? Of die eerste stap, of het toch gaat doen? Dat je toch naar Parijs gaat?
Nou, in dat opzicht, qua Parijs verlangen. Puur verlangen naar een stukje in het leven. En vanuit vertrouwen dat het oké is. Met de Thalys en dan in een hotel 24 uur per dag iemand is. Dus daar bouw ik een stukje vertrouwen. Of daar heb ik vertrouwen en ik bouw een stukje veiligheid in. Maar het is ook heel vaak een stap die ik misschien wel bewust niet zet. Dat ik het gewoon even niet doe. Omdat het voor mij oké is en kloppend voelt. Daar waar ik in het verleden heel vaak wel in actie kwam. Dat ik me nu gewoon ervoor kies van nou, ik doe even niets. Ik neem geen stap. En ik ga eens kijken wat het me kon brengen.
Ja, dus het kan twee kanten op.
Ja. Want misschien... Ja, er is veel... Het heeft me veel meer gebracht door misschien wel vaker nee te zeggen dan al die momenten waarop ik ja zei. Terwijl ja voelt zo veilig en nee zo spannend.
Ja.
Dus dat is het vooral. Je hoeft niet altijd een stap te zetten. Maar als het verlangen heel sterk is en je voelt de sensatie in je lijf en de energie en je voelt in je lijf aangaan.
Dan wel.
Dan wel. En ik voel inmiddels gewoon het vuur in mijn lijf weer branden.
Heerlijk, toch?
Ja, fantastisch. Ja.
Ik gun jou nog heel veel mooie momenten, nog heel veel mooie sprankels. En ik wil je enorm bedanken voor je mooie verhaal dat je gedeeld hebt.
Ik wil jou bedanken dat je me de mogelijkheid biedt om in het licht te gaan staan en het te delen met mensen. Want ja, heel veel mensen... struggelen misschien wel. En als ik maar eentje kan raken, dan is dat een heel mooi cadeautje in het leven.